hoe de scheiding van haar ouders het haar drijfveer heeft gemaakt kinderen te redden van vechtscheidingen. Dat en meer in de derde aflevering van de Scheidingspodcast. De podcast over scheidingen, mediators en alles wat erbij komt kijken. Vandaag de gast Yvette Volkers, de scheidingsmediator in Emmen en omgeving. Yvette Volkers, van harte welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je uit, ben je nou uit Emmen gekomen?
Zuidwolde.
Zuidwolde.
Ja.
Ja. Nou, dat is wel in de buurt van Emmen.
Jawel.
Maar goed, Drenthe is natuurlijk heel rijk geschakeerd aan dorpjes en steden. Fijn dat je hier bent. Wij gaan met elkaar samen praten over alles wat jij eigenlijk vanuit je leven hebt meegekregen om een hele goede scheidingsmediator te zijn. Zo zou je het natuurlijk nooit van jezelf zeggen, dat snap ik.
Nee, zeker niet.
Nee.
Ik vind het wel leuk dat jij het zegt.
Ja. Het is in ieder geval iets wat je hart heel erg raakt, waar je mee bezig bent. En daar gaan we vandaag met elkaar over spreken. Fijn dat we dat kunnen doen.
Ik vind het ook heel fijn hier te zijn.
Ja, welkom. Ik weet van jou dat jij en gescheiden ouders hebt.
Mm-hmm.
Zelf een scheiding hebt meegemaakt.
Ja.
En ook kinderen hebt.
Ja.
En dat je ook juist in je werk heel erg bezig bent met de plek van het kind in een scheiding. Of eigenlijk hoe ouders daarmee om moeten gaan.
Klopt.
Klopt, hè?
Ja.
Hoe is dat eigenlijk gegaan met jouw eigen ouders?
Oeh, dat is al heel lang geleden. Ik ben nu 61. Ik denk dat ik 21 was. 22 misschien. Dus dat is bijna 40 jaar geleden zijn mijn ouders gescheiden.
Maar als jongvolwassene dus?
Als jongvolwassene. En ik was ook al uit huis. Ik woonde niet meer thuis. En dan zou je misschien denken van nou, dan doet het je allemaal misschien niet zoveel meer. Je krijgt het allemaal niet mee. Maar niets is minder waar. Je krijgt dat juist heel erg mee, denk ik. Omdat je als volwassene er ook een beetje naar kan kijken. Je wordt er ook als volwassene ingetrokken op een of andere manier.
Ja.
En feitelijk was het gewoon een drama. Het was echt een drama. Mijn ouders stonden lijnrecht tegenover elkaar.
Okay.
En er werd eigenlijk ook wel een beetje van mij verwacht dat ik daarin een soort van positie koos of zo.
Oh.
Ja, dat was echt heel lastig. In die tijd bestond mediation ook nog niet, hoor. Daar had echt niemand van gehoord, 40 jaar geleden. Maar ze hebben elkaar werkelijk de tent uitgevochten.
En hoe werd je er dan ingetrokken, zoals je zegt?
Nou, er wordt toch van jou gevraagd van, nou, en wat vind jij daar nou van? Ik heb zelfs, ja, je kan het gewoon, nu ik eraan denk, bijna niet meer voorstellen, met mijn ouders in de rechtbank gezeten. Zelfs in het gerechtshof in Leeuwarden. Dat mijn vader aan de ene kant van de wachtkamer zat en mijn moeder aan de andere kant, waarvan ik dacht van,
ik vraag me nu af, wat
deed ik daar?
Ja, wat was dan je taak?
Ja, mijn moeder ondersteunen, denk ik. Mijn vader was heel boos en vond dat mijn moeder nergens recht op had, want hij had het allemaal verdiend en hij had hard gewerkt. Dus hij had al jaren nooit wat gedaan.
Ja.
In die tijd was het nog heel vaak dat moeder bij huis was, hè, om voor de kinderen te zorgen. En dat die had dan dus ook nergens recht op, volgens mijn vader. Dus dat is een enorme vechtscheiding geworden.
Ja.
En ik denk dat ik nog wel redelijk stevig in mijn schoenen stond in die periode. Omdat ik ook al uit huis was. Maar mijn broer, die 3 jaar jonger is dan ik, die is eigenlijk een beetje het huis uit gevlucht.
Ja, want je was met z'n tweeën, had je meer?
Ja, we waren met z'n tweeën. Mijn broer is 3 jaar jonger dan ik. En die had net zijn HAVO-examen gedaan. En die is gewoon naar Groningen gevlucht.
Ja.
Die moest gewoon weg. Dus dan denk ik, ja... En misschien denk je wel, mijn kinderen zijn volwassen, die hebben daar geen last van. Maar mijn ouders waren 27 jaar getrouwd en hebben elkaar daar nooit meer gezien daarna.
Tot op de dag van vandaag,
want
ze leven nog, hè?
Ja, allebei nog. Ja. Allebei 89 jaar. Maar hebben elkaar nooit meer gezien. En daar heb je dus als volwassen kind van gescheiden ouders ook mee te dealen. Weet je, toen ik getrouwd ben, was mijn vader er niet bij.
Oh ja.
Nou, dat soort dingen.
En kozen zij dan zelf wie er kwam? Of moest jij dat ook nog kiezen?
Nou, eigenlijk heeft mijn vader gewoon afstand genomen van ons.
Oh?
Die heeft gedacht van, nou, ik, dan hoef je...
Van jou en je broer?
Ja, hij heeft gedacht dat hij daar goed aan deed, denk ik. Zo van, nou, ik laat jullie maar. En ik wil ook geen getouw trekken en ik neem een beetje afstand. Maar ja, dat is niet wat je wil als kind. Afstand van je ouders. Want dat is heel moeilijk om dat later weer goed te maken. Hè?
Ja. Ja, want als je teruggaat naar die eerste periode... Hoe heb jij gehoord dat je ouders uit elkaar gingen?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer helemaal. Dat is echt al zo lang geleden. Ik kan me dat eigenlijk niet meer herinneren. Ik denk dat het gewoon een keer eruit gegooid is tijdens een ruzie of zo. Maar er is niet rustig met ons gepraat.
Nee.
Van nou, we moeten jullie wat vertellen dat en dat gaat er gebeuren.
Want woonde jij toen nog thuis?
Nee.
Je was al wel op jezelf?
Ik was al op mezelf, ja. Maar ik kwam nog wel de weekenden veel thuis. En ik kreeg ook wel mee dat er spanning was. En ik heb eigenlijk altijd wel gedacht van zo lekker zit het niet tussen die twee. Maar een scheiding, dat gebeurde nog niet zoveel in die tijd, hè?
Nee.
Dat was best wel bijzonder. Ik had ook geen vriendinnetjes waarvan de ouders gescheiden waren of zo. Dus het was echt...
Was het een eenzame tijd voor jou?
Nee, dat viel wel mee.
Dat viel wel mee. Het heeft niet jou helemaal bepaald toen?
Nee. Ik had veel mensen om me heen waar ik goed contact mee had. Had zelf al een al jarenlange vaste relatie, wat eigenlijk prima ging. Dus ik heb me niet alleen gevoeld, maar wel een beetje zoekende van hoe ga ik hiermee om in deze tijd. En mijn ouders hebben het heel moeilijk gehad, allebei. En hebben denk ik een beetje ook op mij geleund. En dat vond ik wel lastig.
Want heb je nu nog contact met je vader?
Ja.
Dus wel weer een soort van hersteld? Of?
Nou, eigenlijk is het nooit meer goed gekomen, meer heel goed. Eerlijk gezegd. Nee. Ik heb met mijn moeder een goed contact. Maar mijn vader, eigenlijk, die is ook later ergens in het zuiden van het land gaan wonen.
Ja.
En de afstand maakt ook dat je elkaar minder vaak ziet. En er is toch wel een soort verwijdering ontstaan in die periode. Daar ben ik van overtuigd. Wat eigenlijk nooit meer goed gekomen is.
Nee.
Dat hebben we nooit meer in kunnen halen. Sommige dingen zijn, die ga je daarna niet meer bespreken. Die moet je bespreken, denk ik, op het moment dat het speelt. Om te zeggen wat het met je doet of met je gedaan heeft.
Het is moeilijk om dat in te halen.
Ja, jaren later ga je niet meer zeggen van, goh, nou pap, toen op die dag heb je dat en dat gezegd. En dat heeft dat en dat met mij gedaan, want dat verdwijnt ook weer naar de achtergrond.
Ja, ja. Dus je hebt er een soort van manier van leven
ingevonden. Ja, je hebt zoekt van een soort van manier van met elkaar omgaan, waarvan je denkt van, nou, het is mijn vader. He, het is niet meer wat ik gehoopt had, wat de rol van mijn vader zou zijn. Maar hij is nog wel in mijn leven. En dat is het dan ook ongeveer.
Maar het is haast een soort anti-voorbeeld van zo scheiden. Doe dat alsjeblieft niet,
kan je voorstellen. Alsjeblieft niet. Het was echt een voorbeeld van een vechtscheiding.
Ja.
En later denk ik wel eens, misschien is dat ook voor mij wel een drive geweest. Om te zeggen van, nou, met alles wat ik in mij heb, wil ik voorkomen dat kinderen dit gebeurt.
Ja.
Of ze nou klein zijn, of ze nou, hè, of het nou baby's zijn of jongvolwassenen. Eigenlijk maakt dat niet uit.
Heeft het jou ook voorzichtig gemaakt? Want je zei, je had een relatie in die tijd.
Mm-hmm.
Dat ging op zich goed.
Ja.
Heeft het je ook anders laten kijken naar relaties? Dat je denkt van, oh, dit kan ook gebeuren. Hier moet ik voorzichtig mee zijn. Of?
Kan ik me eigenlijk niet meer zo goed herinneren. Nee, die relatie was eigenlijk prima en zo vanzelfsprekend.
Ja.
Dat we daar eigenlijk nooit mee bezig geweest zijn. Nee. Ik was wel blij dat ik toen iemand had om daar een beetje het traject mee door te gaan. Weet je? Want voor een kind is het ook een heel traject. Het is niet alleen een scheiding van ouders. Het is ook een scheiding die heel veel impact heeft op kinderen.
Ja.
En dan is
vooral dat moeten kiezen. Hè? Dat lijkt mij nog ongeveer het allerergste.
Ja, ik denk dat het onmogelijk is om te kiezen. Ik ben toen eigenlijk een beetje gedwongen. Omdat mijn vader zei van, nou, ik neem wel een beetje afstand. En Eigenlijk heeft hij gekozen. Ja, dat klopt. Maar ik vind dat kinderen niet kunnen kiezen. Ik bedoel, je kan toch ook niet aan ouders vragen van, nou, kies maar een van je kinderen uit. Dat is toch een onmogelijke keuze.
Ja.
En ik vind dat je als kind ook nooit mag kiezen voor een van beide ouders. Dan moet je ze ver van houden.
Ja.
En dat is toen feitelijk wel gebeurd.
Ja. En je hebt dus in je eigen relatie ben je toen verder gegroeid. En hoe is dat verder gegaan met jou?
We zijn 35 jaar samen geweest.
Ja.
Waarvan 25 jaar getrouwd. 2 volwassen kinderen.
Je hebt het langer volgehouden dan je ouders dus.
Eigenlijk wel, ja. Maar ook, we zijn bijna 10 jaar geleden, denk ik, gescheiden.
Oh ja.
En misschien juist wel omdat dat bij mijn ouders zo'n drama was, vond ik het heel, heel, heel moeilijk om die beslissing te nemen.
Ja.
Nog als ik daaraan denk.
Ja, dat raak je echt, hè?
Ja, nog.
Ja.
Ja.
Wat maakte dat zo moeilijk?
Omdat ik weet wat het voor mij voor impact gehad heeft, denk ik.
Ja. En dan ben jij nu degene die dat
ook
weer...
En nu ben ik dat degene die mijn kinderen dat aandoet.
Ja.
Dus ik was toen nog geen mediator. Ik had ook nog niet van mediation gehoord. Ja, ik had wel van mediation gehoord. Oh, ik was ook wel mediator. Wat zeg ik nou? Ik was wel mediator 10 jaar geleden. Dus ik heb mijn eigen scheiding geregeld. En dat is eigenlijk prima gegaan. Dus ik heb ongetelde scheidingen meegemaakt. Die van mezelf is in alle harmonie en in alle rust. En natuurlijk was het lastig en was het heel verdrietig. En ik ben ook heel verdrietig geweest in die periode.
Maar is het niet juist omdat je verdrietig durfde zijn? En dus je kwetsbaarheid daarin ook voelde en wist wat het allemaal betekende. Ja. Wat het heeft gemaakt dat je dat zo anders hebt kunnen doen?
Ik denk het wel. Ja ik denk dat je dat goed zegt. Weet je, ik heb zo'n ander voorbeeld gehad dat ik denk, ja, maar dat wil ik niet.
Nee.
En,
heb je ook lang daardoor het uitgesteld, de beslissing? Want het kwam bij jou vandaan?
Ja. In eerste instantie wel.
In eerste instantie.
En later was het ook goed hoor. We hebben daar heel veel over gepraat. We zijn samen op vakantie gegaan nog, terwijl ik eigenlijk al gezegd had van, nou, dat ik aan twijfelde of we samen oud zouden worden. We hebben samen die vakantie gehad en dat was eigenlijk heel prima, want we hebben die hele vakantie het daarover kunnen hebben.
Ja.
Van hoe dan en hoe komt dit dan en wat willen we dan en hoe gaan we dat dan met de kinderen doen en hoe willen we met elkaar omgaan en wat moet er geregeld worden. Dat hebben we eigenlijk in een vakantie, ja, wel bizar nou ook eraan terugdenk, maar hebben dat soort dingen kunnen bespreken. En heb ik ook zelf, of hebben we samen een echtscheidingsconvenant kunnen opstellen. En nou, een ouderschapsplan was niet meer nodig, want de kinderen waren volwassen. Maar wel afspraken gemaakt over onze toen al meerderjarige kinderen.
Ja, maar hoe oud waren ze toen?
Ze studeerden allebei in Groningen. Ik denk 19 en 22.
Dus eigenlijk ook in dezelfde leeftijd als jij toen met je broer, hè? Bijna.
Ja,
dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat je ook dan een parallel voelt van, oh, niet weer.
Niet nog een keer, nee.
Niet nog een keer.
Met alles wat we in ons hadden, en gelukkig dachten we daar allebei gelijk over, dat moet absoluut niet gebeuren. Nee. En dat is ook niet gebeurd. En we hebben de kinderen ook verteld op een dag dat we eigenlijk een leuk uitje hadden gepland.
Oh ja.
Of de dag ervoor. We hebben de kinderen verteld wat eraan zat te komen en hoe moeilijk het voor ons was. En het was een hele moeilijk, vond ik heel lastig. En kinderen reageerden ook wel boos, kan ik me nog herinneren.
Oh ja.
En de dag daarna hadden wij een leuk uitje gepland. En toen zeiden we van, nou, dat willen we gewoon door laten gaan met jullie. We willen op pad, samen, met z'n vieren. En dat hebben we ook gedaan.
Ja, dit meemaken.
Ja.
Met elkaar.
Ja, en dat was eigenlijk heel goed.
Ja.
Eerst zei een van onze kinderen van, ja, maar je denkt toch niet dat ik nou een beetje gezellig ga lopen doen? Nou ja, toen zeiden we van, ja, als je niet mee wil, je hoeft niet mee.
Nee.
Maar we zouden het wel fijn vinden als je wel meegaat. En ik kan me die dag nog heel goed herinneren. En toen zijn we met z'n vieren een dag uitgegaan en we hebben daarna lekker gegeten. En ik denk dat je er toch een soort van basis legt van, het is goed, we willen het goed regelen. Ja. We zijn jullie ouders en dat blijven we.
Ja, dus je doet het heel erg in verbinding met elkaar, heel open naar elkaar toe.
Ja.
Eigenlijk is het een vorm van verliesverwerking.
Ja, dat voelde ik heel erg zo. Ja.
Wat gaaf dat kon.
Ja.
En dat je partner dat ook wou.
Ja.
Van toen.
Ja, en ik denk ook dat het heel belangrijk is dat je de zakelijke dingen wat met de scheiding geregeld moet worden, dat je dat ook open en eerlijk doet, weet je. En dat je elkaar recht aan kan kijken en zeggen van, nou, we hebben het heel lastig gehad. Dat was een hele moeilijke periode. Maar we hebben het goed geregeld met z'n tweeën. Het is goed gegaan. We zijn er allebei eerlijk en goed uitgekomen.
En dat op zichzelf een scheiding kun je nog als team, als in die zin nog partners, met zoveel geschiedenis, met een nieuwe toekomst, dat wel, maar nog in verbinding met elkaar blijven doen.
Ja.
En dat de kinderen boos mogen zijn,
mag ook, hè?
Is eigenlijk heel mooi.
Tuurlijk.
Hè? Ja. Laat ze maar boos zijn. Ja. Natuurlijk ben je boos.
Tuurlijk. Ja. En geef ze de kans ook dan om boos te zijn en te vragen en te zeggen wat ze voelen. En daarom vond ik ook die dag weg met elkaar zo belangrijk.
Ja.
Weet je, de hele dag ben je samen. Als er nog iets is wat bij je opkomt, je kan het meteen kwijt. Je kan het meteen zeggen en we kunnen het erover hebben. En dat is best heel lastig geweest. Ik ben best een emotioneel mens. Ik heb de tranen heel, heel gauw. Zelfs als ik er weer over heb ik het weer.
Ja, natuurlijk. Ja, dat zie ik. Ja.
Maar ik ben wel blij dat het zo gegaan is. Ja. En als ik dan kijk waar we nu staan, en dat zijn we 10 jaar verder. Dit weekend Sinterklaasfeest.
Ja.
En we vieren met de hele familie Sinterklaas. Met iedereen erbij.
Toch? Vanmiddag. Dat zei je.
Ja. Dus cadeautjes in de tuin.
En wie is
er
dan allemaal?
Nou, dan is mijn beide kinderen, onze beide dochters, met inmiddels 2 kleindochters.
Ah ja.
Fantastisch. Kijk. Fantastisch. Dat bind je ook weer.
Ja, precies.
Weer. En mijn moeder is er nog. En mijn ex-man met zijn nieuwe partner. En haar zoon. En mijn nieuwe partner. Mijn partner. Ja? Huidige partner. Dus we zijn met 10.
Zo.
De hele maffia-familie, zeg maar.
De hele maffia. Wat mooi, zeg.
Leuk, hè? Ja. Daar vreug ik me echt op. En dat is ook fijn en ontspannen. En dat, ik weet ook dat de kinderen daar heel erg van genieten. Dat je op die dagen toch gewoon samen bent.
Het aparte is eigenlijk, hè, wat je dan zo vertelt. Doordat je het niet goed afsluit, zoals je ouders, blijf je dus uit elkaar.
Klopt, ja.
En op het moment dat je op een hele goede manier afscheid neemt van elkaar, is het veel makkelijker om met elkaar toch verbinding weer te voelen. En gaan jullie zelfs nu met z'n allen Sinterklaas vieren.
Ja. Weet je, en ook het gevoel van, we hebben het goed afgesloten en we gunnen elkaar ook weer geluk.
Ja.
En nieuwe partners zijn welkom. En dat voelt ook gewoon goed. En dat is vertrouwd en dat is prima. Dat was even een hobbeltje, dat geef ik eerlijk toe. Als er eerst eens even een
nieuw iemand is.
Ja,
misschien.
Ja, maar dat hebben we wel doorgezet, ook naar de kinderen toe. Ja. Van, wij vinden dit goed, het is prima zo. We hebben een nieuw leven en kom er maar bij.
Maar wat is het ook voor de kinderen heerlijk, dat dit zo kan.
Ja.
Dat ze inderdaad jullie allemaal mogen liefhebben, zou ik maar zeggen.
Ja.
Want dat is vaak dat tragische wat ik dan zie.
Ja.
Dat zie jij ook.
Ja.
Met kinderen die moeten kiezen tot op hoge leeftijd, als het ware, gewoon iets van beide ouders mogen houden van de andere ouder.
Ja. En jaloezie onderling. Weet je, je moet één kerstdag bij mama zijn en één kerstdag bij papa. Dan denk ik ook, alsjeblieft, wil je beide kerstdagen bij papa zijn en jullie hebben het leuk? Ik vind het goed.
Ja.
Weet je, dat maakt me niet uit.
Nee.
Daar zit het voor mij niet in.
Nee.
En elkaar iets gunnen ook. Van, goh, joh, ga jij lekker met de kinderen op wintersport? Hartstikke leuk. Geniet ervan met elkaar.
Ja.
Voor mij, ik heb daar totaal geen gevoel van jaloezie of wat dan ook bij. Helemaal niet.
En de kleinkinderen hebben nou zelfs nog meer opa's en oma's dan
die
hebben.
Die barsten van de opa's en oma's.
Van de opa's en oma's.
Ja, en daar kunnen we ook van genieten met elkaar. Dat is toch fantastisch.
Ja.
Elkaar eventjes een fotootje sturen van... ik ben weer bij onze kleindochter geweest. Het was weer een feestdag vandaag.
Ja. Heel kostbaar.
Ja, dat is echt fantastisch. En dat zou ik heel veel mensen gunnen.
Ja.
En natuurlijk heb je dat als mediator niet in de hand. Je kan dat niet dirigeren, maar een beetje sturen probeer ik wel.
Ja, want is dat een van je drijfveren ook in je werk?
Absoluut, Herman.
Of misschien wel de belangrijkste?
Ik denk de belangrijkste.
Ja.
Voor mij is dat de belangrijkste.
Hoe zou je hem formuleren, jouw belangrijkste drijfveer?
Is dat als ik samen met de ouders één kind kan redden van een vechtscheiding, dan ben ik al gelukkig.
Oh ja.
Want dat vind ik, dat is echt verschrikkelijk.
Ja.
Daar gaan kinderen aan kapot.
Ja.
Daar gaan kinderen echt aan
en
kapot.
En het bijzondere aan jouw verhaal is dat het zelfs dus heel heftig is als je al jong volwassen bent.
Absoluut.
En dan hebben we het nog niet eens over kinderen van 4, 5.
Nee.
Of nog jonger.
Ja, die krijgen er in de praktijk echt ook mee te maken.
Want dan ben je
dat
nog,
is hun leven, weet
precies,
je.
Precies, een heel stuk van je vorming heb jij al kunnen hebben. Ik weet niet hoe je relatie met je ouders was natuurlijk in de tijd dat ze nog wel bij elkaar waren. Ik kan me voorstellen dat er al van alles aan vooraf is gegaan, ook wel. Maar goed, er is in ieder geval niet op dat moment al duidelijk geweest. Hè? De hele grondvesten van ons huis staat op instorten, zeg maar.
Nee.
En als dat gebeurt en een kind daarvan redden.
Ja,
mooi gezegd.
Ja, dat is echt het is een veilige plek. En zelfs de veilige plek is niet meer veilig dan. En dat is wel. Daar kan je als ouder zelf heel veel aan doen. En mijn drijfveer, zeg je, ik denk dat dat mijn drijfveer is om. Met alles wat in mij zit, probeer ik te voorkomen dat een kind de dupe wordt van een echtscheiding.
Ja.
Van een vechtscheiding in dit geval.
Ja.
En gelukkig zijn er best wel heel veel ouders die dat ook zien.
Ja.
Gelukkig maar.
Ja, mooi. Ja, dat valt mij op dat eigenlijk, er wordt wel eens gezegd, al die vechtscheiding en elke vechtscheiding is er één te veel. Dus mooi dat jij me omkeert met elk kind, al was het maar één die kan redden van een vechtscheiding. Of een bijdrage eraan kan leveren.
Ja.
Dat is mijn drijfveer.
Ja.
Maar in heel, heel veel gevallen doen mensen het fantastisch.
Ja, gelukkig. En je hoort altijd de rampscenario's, hè?
Ja.
En dat is net als met een bevalling. Ik bedoel, als dat gewoon soepel gaat, dan hoor je niemand. Maar de rampverhalen, die gaan
de sensaties, van mond
tot mond, precies.
Ja.
Dus nee, gelukkig in heel veel gevallen gaat het ook goed.
En is het ook wel nodig dat er een derde bij is? Dus dat is ook een dankbare taak als mediator om daar dan ook inderdaad een bijdrage aan te leveren.
Ja.
Want zelfs ouders die heel goed erin staan met de beste bedoelingen. Met z'n tweeën alleen is het toch heel erg lastig.
Ja.
En dan is het heel waardevol. Zeker kan ik me voorstellen met jouw geschiedenis dat je ook meeneemt in je contacten met de ouders. Heb je het er wel eens met de ouders trouwens over? Of is het meer een soort bagage, positieve bagage, zal ik maar zeggen, die je nu inzet in je werk? Of vertel je zoals nu tegen mij ook wel eens wat over je eigen leven daarin?
Ik ga niet iedereen lastigvallen met mijn geschiedenis. Maar ik vertel het wel eens. Als ik denk dat het de verkeerde kant op gaat, dan zeg ik wel eens, heb je wel enig idee wat het met kinderen doet? Zal ik je eens vertellen wat het met mij gedaan heeft, bijvoorbeeld?
Hmm.
Ik vraag wel of ze het willen weten. Als ze het niet willen weten, ga ik er niet mee. Ik vraag wel eens of ze dat willen weten.
Ja.
En dat ik zelf kind ben van gescheiden ouders. Ik vraag ook altijd aan ouders, ben je zelf kind van gescheiden ouders?
Oh ja.
En hoe hebben jouw ouders het dan gedaan? Want gek genoeg, heel veel jonge mensen zijn zelf ook kind van gescheiden
ouders. Valt mij ook op, vooral jonge mensen.
Ja. En dan hoor ik verhalen soms van mensen zelf. Van, nou, mijn ouders hebben dit gedaan of dat gedaan. Of ik heb er veel last van gehad of helemaal geen last van gehad. En dan is dat een hele mooie insteek om te vragen van, hoe wil je het dan nu zelf doen?
Hoe zou je dat nu zelf willen
doen? En als ze allebei nog in de omstandigheden zijn, gelukkig dat hun ouders nog samen zijn, dan vraag ik altijd van, joh, heb je voorbeelden in je omgeving? Broers, zussen, vrienden, waar een scheiding is. En geven die jou het goede voorbeeld of juist verkeerde voorbeeld? En wat leer je daar dan van? Wat wil je daarmee? Hoe zou je het dan zelf willen? Want heel veel, iedereen heeft wel dat soort situaties in zijn scheidingssituaties in zijn omgeving.
Ja.
Waarvan je denkt, oh, dat is een ramp. Of moet je daar eens kijken, die doen het fantastisch. Ja. Zo willen wij het ook. Gewoon uit de praktijk.
Ja, en op die manier kun je dan je eigen positie bepalen, je eigen houding bepalen. Ja. Zowel vanuit je eigen meegemaakte scheiding, zoals jij dat hebt gedaan. Mm-hmm. Dat geldt inderdaad, valt mij ook op, het logisch natuurlijk, hè, omdat de tijd van je ouders 40 jaar geleden was het inderdaad al heel ongebruikelijk.
Ja.
En nu is het natuurlijk wel degelijk iets wat heel veel voorkomt. Ja. Dus die generatie krijgen wij natuurlijk ook aan tafel.
Er is ook heel veel kennis natuurlijk nu, hè, over wat doet het met kinderen. En dat was eerder ook niet, joh.
Maar die persoonlijke beleving van, dit heb ik meegemaakt, zo wil ik het niet. Mm-hmm. Of juist, zo wil ik het wel. Ja. Ze zijn daarin een groot voorbeeld geweest. Ja. Dat motiveert enorm om eigenlijk uit de strijd te komen. Hè?
Ja.
Om gewoon het te hebben over de dingen waar het echt om gaat. En wat jou betreft dus in ieder geval, ik herhaal het nog maar een keer, één kind redden van een vechtscheiding.
Dat
het enige is wat ik doe in mijn leven. Ik ben heel groot gemaakt, maar dat is mijn drijfveer.
Dat is absoluut mijn drijfveer. Ja.
Fantastisch.
Ja.
Nou, dankjewel, Yvette.
Graag gedaan, Herman.
Bedankt voor het luisteren naar deze derde aflevering van de Scheidingspodcast. Loop je zelf met vragen rond? Neem dan een kijkje op onze website www.descheidingsmediator.nl of neem contact op met een van onze mediators. Tot de volgende aflevering. De vertrouwelijkheid van mediations is voor ons erg belangrijk. Daarom zijn alle verwijzingen naar personen, ervaringen en uitspraken binnen onze mediationpraktijk zo aangepast dat ze onherleidbaar zijn naar individuele situaties of cliënten.